Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En we lezen uit hoofdstuk 8 de versen 4 tot en met 21. Dus de schriftlezing is Lucas 8 de versen 4 tot en met 21.
Als nu de grote schare bijeen vergaderde en zij van alle steden tot hem kwamen, zo zeide hij door gelijkenis. De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien, en als hij zaaide, viel het ene bij de weg en werd vertreden. En de vogelen des hemels aten dat op, en het andere viel op een steenrots, en opgewassen zijnde is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. En het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen mede opwassende verstikten hetzelfde. En het andere viel op de goede aarde, en opgewassen zijnde bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende riep hij: wie oren heeft om te horen, die horen. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: wat mag deze gelijkenis wezen? En hij zeide: u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Maar tot anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Dit is nu de gelijkenis: het zaad is het woord Gods. En die bij de weg bezaaid worden, zijn deze die horen. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en zalig worden. En die op de steenrots bezaaid worden, zijn deze, wanneer zij het gehoord hebben, het woord met vreugde ontvangen, en deze hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven, en in de tijd der verzoeking wijken zij af. En dat in de doornen valt, deze zijn die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door zorgvuldigheden, rijkdom en wellusten des levens, en voldragen geen vrucht. En dat in de goede aarde valt, zijn deze die het woord gehoord hebben, hetzelfde in eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. En niemand die een kaars ontsteekt, bedekt dezelve met een vat of zet ze onder een bed, maar zet ze op een kandelaar, opdat degenen die inkomen het licht zien mogen. Want er is niets verborgen dat niet openbaar zal worden, nog heimelijk dat niet bekend zal worden en in het openbaar komen. Ziet dan hoe gij hoort. Want zo wie heeft, die zal gegeven worden. En zo wie niet heeft, ook hetgeen dat hij meent te hebben, zal van hem genomen worden. En zijn moeder en zijn broeders kwamen tot hem en konden bij hem niet komen vanwege de scharen. En hem werd geboodschap van enigen die zeiden: uw moeder en uw broeders staan daar buiten begerende u te zien. Maar hij antwoordende en zeide tot hen: mijn moeder en mijn broeders zijn deze die Gods woord horen en datzelfde doen.
De tekst voor de prediking van vanmorgen, gemeente, is genomen uit dit gedeelte. En dan de laatste verzen die we hebben gelezen, de verzen 19 tot en met 21. En daar lezen we onze tekst. En zijn moeder en zijn broeders kwamen tot hem en konden bij hem niet komen vanwege de scharen. En hem werd geboodschapt van enigen die zeiden: uw moeder en uw broeders staan daar buiten, begerende u te zien. Maar hij antwoordde en zei tot hen: mijn moeder en mijn broeders zijn deze, die Gods woord horen en dat doen. Jongens en meisjes, fijn dat jullie vanmorgen hier in de kerk zijn. Maar je bent niet alleen, denk ik. Wie zit er naast je? Je broertje? Of een zus? Je vader? Of je moeder? Of je berbe of opa, of je bes. Wat zijn dat voor een mens? Ja, dat is natuurlijk je familie. Je bent niet alleen hier op aarde. Je bent niet los van iemand hier op aarde. Je leeft met je familie. Als je vader en moeder mag hebben, dan groei je bij hen op. Zo heeft de Heere dat gegeven. Zo heeft de Heere dat ook geschapen, ook in het paradijs. Mensen zijn familie van elkaar. We hebben onze familie. En die familieband is ook heel belangrijk, want de Heere zegt ook in de wet die we vanmorgen hebben gelezen, hè, dat je als kinderen je ouders moet gehoorzamen, moet eren en respecteren. Vanmorgen gaat het ook over familie. Ja, ook over onze eigen familie, maar ook over de familie van Jezus. Want Jezus laat zien dat er nog iets is wat belangrijker is dan familie van elkaar zijn hier op aarde. En dat is dat we familie zijn van de Heere Jezus. En daar gaat het hier vanmorgen om. Dat laat de Heere Jezus hier zien. Wie is er nou familie van de Heere Jezus? En je moet maar goed luisteren, ook vanmorgen naar de preek. En dan hoop ik dat je gaat zien hoe belangrijk dat is, maar ook dat het je verlangen is om familie van de Heere Jezus te zijn. Ja, dat God ook dat wil geven in jouw leven. En dan zul je vanmorgen ook in de preek horen hoe dat gaat, hoe je familie wordt van de Heere Jezus, zodat de Heere Jezus ook van jou, van mij, van ons kan zeggen, deze is mijn broeder en mijn zuster. En mijn moeder. Thema voor de preek van vanmorgen is familie van Jezus. Allereerst letten we op de familieband en in de tweede plaats op de familietrek. Dus de familie van Jezus, de familieband en de familietrek. In onze tekstgemeente lezen we van de moeder en de broers van de Heere Jezus. Nou, in gedachten zien we vanmorgen even het gezin voor ons waarin de Heere Jezus is opgegroeid. Jozef was de vader en Maria was de moeder van de Heere Jezus. En de geboorte van de Heere Jezus was voor Jozef en Maria natuurlijk een hele bijzondere, unieke gebeurtenis. Want hun zoon die geboren werd, is op een hele bijzondere manier verwekt in de buik van Maria door de Heilige Geest. En Maria heeft gehoord uit de mond van de engel, en ook Jozef heeft dat gehoord, het heilige dat uit Maria geboren zal worden, dat zal Gods zoon genoemd worden. En zo belijden we dat ook elke zondagmiddag. Die unieke band die er is tussen Maria en Jezus en Jozef, die de aardse vader van Jezus is, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dus de Heere Jezus was de eerste zoon van Jozef en Maria. Jozef heeft Jezus aanvaard en voor de wet in die dagen was Jezus dus de zoon van Jozef de timmerman uit Nazareth. Maar het is niet bij die ene zoon gebleven. Er zijn later meer kinderen geboren. Jezus is niet het enige kind van Jozef en van Maria. Er zijn er meer uit het huwelijk van Jozef en Maria geboren. Vier zonen worden nog genoemd in de Bijbel, dus vier broers van de Heere Jezus. Je kunt dat vinden in Markus 6 vers 3, daar worden ze met name genoemd. Jacobus, Jozef, Judas en Simon. En daar wordt ook nog bij gezegd dat de Heere Jezus zusters had. Dus de Heere Jezus heeft een gewoon gezinsleven gekend. In Nazareth had hij een vader en een moeder, broers en zussen. Het is een gezin, een familie, zo zou je kunnen zeggen, zoals de meesten van ons ook hebben. En zo is de Heere Jezus als jongen opgegroeid in Nazareth, in een gezin, samen met broers en zussen. En we weten ook dat de Heere Jezus altijd zijn vader en zijn moeder geëerd heeft. Hij heeft het vijfde gebod in praktijk gebracht. Want toen hij als 12-jarige jongen in de tempel was, toen werd duidelijk dat hij ook zijn vader en zijn moeder gehoorzaam was, maar bovenal zijn hemelse vader. Maar dat betekent ook dat hij in de omgang met zijn broers en zussen, dat hij nooit geen zonde heeft gedaan. Jongens en meisjes, moet je dat even proberen in te denken. Dat terwijl de Heere Jezus aan het spelen was als jongen, terwijl hij op de buurt was met zijn broers en zussen en met vriendjes en vriendinnetjes op de buurt, dat hij nooit gezondigd heeft. dat hij nooit oneerlijk is geweest. Dat moet toch indruk gemaakt hebben. Tenminste, dat probeer ik me maar zo even in te denken. Dat moet toch te zien zijn geweest. Nooit oneerlijk. Nooit egoïstisch. Heeft nooit alleen maar aan zichzelf gedacht. Heeft altijd in praktijk gebracht, ook als kind en als jongere, God lief hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Dat moet toch wat met zijn broers en zussen gedaan hebben. Nu, hier vinden we de Heere Jezus in onze tekst. Als hij zelf 30 jaar of iets ouder is en zijn broers en zussen die zullen wat jonger geweest zijn, hoe oud weten we niet precies. En hoe het op dit moment met Jozef zijn vader is, hun vader, dat weten we ook niet. Jozef komen we verder in de schrift niet meer tegen. Sommigen denken dat Jozef al vroeg overleden is, maar dat zegt de schrift niet. En de moeder en de broers van de Heere Jezus, die willen Jezus zien en spreken. Maar er is een ontzettend grote massa mensen om de Heere Jezus heen. En ze luisteren naar Jezus, want Jezus heeft onderwijs gegeven, heeft aan hen de gelijkenis van de zaaier verteld. En die hebben we er vanmorgen ook bij gelezen, omdat die bij de uitleg van onze tekst vanmorgen ook van belang is. Maria en haar zonen komen bij Jezus. Waarom? Nou, dat wordt hier niet zo duidelijk in wat Lucas ons beschrijft. Maar als je kijkt naar wat de evangelist Marcus ervan zegt, en dat mogen we er denk ik wel wat meer bij pakken om ook de achtergrond hiervan te zien, dan zien we dat er toch bij zijn broers wel wat twijfel is over zijn optreden. Hij gaat maar door. Hij neemt helemaal geen tijd om te eten en om te rusten. Hij is altijd maar bezig met mensen om zich heen. En ze denken bij zichzelf, dit gaat met onze broer niet goed. Ze zeggen zelfs, hij is buiten zinnen. Wat denkt hij wel van zichzelf? En dat onderstreept wat we in Johannes 7 vers 5 lezen. Dat zijn broeders geloofden ook niet in hem. Ja, hoe bijzonder het ook is dat ze Jezus in hun gezin hebben. En ik kan me niet voorstellen dat ze niet op de een of andere manier gemerkt hebben dat hij zonder zonde was. Toch geloven ze niet in hem. Ik weet niet wat er door Maria heen gegaan is, maar van Maria lezen we dat ze al die woorden over Jezus vanaf het allereerste begin heeft bewaard in haar hart. En zal ze niet ook in haar gezin aan de andere kinderen verteld hebben de bijzondere weg die de Heere met haar en met Jozef gegaan is. En dat hun oudste broeder wel een hele bijzondere oudste broeder is. Zij heeft in ieder geval in Jezus de Zoon van God gezien. Kijk, dat zijn broers bezorgd zijn om hem. Dat is op zich natuurlijk een hele goede intentie. En of het wel goed met hem gaat, dat is natuurlijk iets wat te prijzen is in deze broers van de Heere Jezus. Maar er zit toch ook iets in van, ja, weet hij wel wat hij doet? En door de grote massa is het ontzettend moeilijk om bij de Heere Jezus zelf te komen. En dan wordt er een bericht gestuurd naar de Heere Jezus Christus. Zo lezen we hier in de tekst. Uw moeder en uw broers, die staan daar buiten. En die willen u graag zien. En wat doet de Heere Jezus met dat bericht? Maakt hij plaats voor zijn moeder en zijn broers? Denkt hij bij zichzelf, ik ben nou al zo lang bezig geweest met die grote scharen van mensen en ik heb hen zoveel onderwijs nu al gegeven. Nu is het wel even tijd om mijn moeder te spreken en mijn broers te spreken. Je zou dat toch eigenlijk ook wel verwachten. Tenminste, dat zou je kunnen denken. Als je even het vijfde gebod er weer naast legt, waar ik juist net al even naar verwees. Eert uw vader en uw moeder, als nu zijn moeder aangeeft dat ze haar zoon wil zien en wil spreken en het goede met hem voor heeft, dan zou je toch verwachten dat Jezus ruimte maakt om met zijn moeder en ook met zijn broers in gesprek te gaan. Maar Jezus doet dat niet. Legt hij dan het vijfde gebod naast zich neer? Is zijn familie, zijn moeder en zijn broers en ook zijn zussen, zijn die in zijn ogen niet zo belangrijk? Je hebt van die mensen voor wie familie eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is en die laten hun familie wat links liggen en die zeggen ik heb er niet zoveel mee. Is dat wat de Heere Jezus hier zegt? Nee. Dus laat het ook duidelijk zijn vanmorgen, gemeente. De tekst van vanmorgen is niet bedoeld om te zeggen dat God het helemaal niet belangrijk vindt hoe je met je familie omgaat. Hoe je met je vader en je moeder omgaat. Hoe je met je broer of je zus omgaat. Maar ook hoe je vader en moeder met jou omgaan. Alsof dat er allemaal niet zou toe doen. Ik zei net al, Jezus is zijn ouders gehoorzaam geweest. Hij was zonder zonde. En aan het kruis, daar laat hij toch zien hoe hij als oudste zoon de verantwoordelijkheid draagt voor zijn moeder. Als die daar bij het kruis staat, met een hart vol verdriet en dan ook tegen haar zegt, vrouw, zie uw zoon. En dan verwijst hij naar Johannes en geeft hij de discipel Johannes de opdracht om voor Maria te zorgen. En zo is Jezus zelfs aan het kruis nog gehoorzaam aan het vijfde gebod. Kijk, dan vraag je je natuurlijk wel af, wat is dan de reden? Waarom wijst Jezus in feite zijn moeder en zijn broers op dit moment af? Omdat er iets is wat nog belangrijker is. Wat prioriteit heeft. Waar alle nadruk nu op moet vallen. Kijk, Maria en haar zonen, die zijn naar Jezus gekomen, eigenlijk om te zeggen, luister eens even naar ons, gaat het wel goed met jou? Je neemt geen tijd om te eten en te drinken, en je maakt heel wat los bij de mensen. Maar het is nu niet het moment dat Maria en haar zonen moeten zeggen tegen Jezus, luister eens naar mij, luister eens naar ons. Maar het is nu de tijd, en dat laat Jezus zien dat het veel belangrijker is, dat ze horen naar hem. Hoe goed ook bedoeld, het werk van Jezus is belangrijker. Net zoiets als wat de Heere Jezus op een gegeven ogenblik tegen Maria zei, weet u wel, toen hij optrad op die bruiloft op Kana. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Dat is niet omdat de Heere Jezus zijn moeder minacht, maar dat is omdat hier de Heere Jezus zijn werk, zijn bediening, voorrang heeft. Hij brengt de prediking van het Koninkrijk der Hemelen. Dat lezen we ook aan het begin van dit hoofdstuk. Hij is bezig van stad tot stad, van dorp tot dorp het evangelie te verkondigen. En nu wijst hij al die mensen erop hoe belangrijk het is om zijn woord te horen. En niet alleen om zijn woord te horen, maar ook om zijn woord in praktijk te brengen. Dat het woord wat doet in hun leven, die gelijkenis van de zaaier, die is daar ook op gericht om als een spiegel voorgehouden te worden aan de mensen. Wat doet het woord van Jezus nu in hun hart en in hun leven? Vers 18. Is heel belangrijk in dit hoofdstuk. Zie dan toe hoe gij hoort. Let erop. Ouderen. Jongeren. Jongens en meisjes, let erop. Hoe je luistert naar de woorden van Jezus. Het woord van God. Dat is de klemmende op. Jezus kijkt al die mensen heel indringend aan. Wat doet u? Wat doe jij? Met mijn woord, het woord van God. En dan maakt Jezus gelijk een toepassing. Als ze tegen hem zeggen, uw moeder en uw broer staan daar buiten. Dan zegt Jezus, mijn moeder en mijn broeders zijn deze die het woord van God horen en doen. Er is een band die belangrijker is dan de familieband. Er is een band die belangrijker is dan de bloedband. Dan de familieband van Jezus met zijn moeder en zijn broers. Dat is de geestelijke familieband die Jezus bezig is om te leggen in deze wereld. Daarvoor is hij gekomen. Hij is gekomen om zijn gemeente te vergaderen uit het verloren menselijke geslacht. Om mensen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Opdat ze tot die geestelijke familie zullen behoren. En verbonden zullen zijn aan de Heere Jezus. En verbonden zullen zijn aan allen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Daar gaat het dus om vanmorgen, gemeente. Het gaat om de geestelijke familie. Later zal de Heere Jezus ook tegen zijn discipelen zeggen dat ze broeders van hem zijn. Na zijn opstanding zegt hij dat tegen de vrouwen. Zeg mijn broeders. Daar gaat het om. Om lid te zijn van die geestelijke familie. Kijk, en daar ben je niet automatisch. Dat waren die broers van de Heere Jezus ook niet automatisch, omdat ze een bloedband met de Heere Jezus hadden. We lezen het, ze geloofden niet in hem. Ben je al familie van de Heere Jezus? Ik zei al, dat is niet automatisch zo, want vanuit onszelf zijn we familie van... Ja, je hebt natuurlijk je eigen familie. Maar de Bijbel zegt, gaat eens na, van wie zijn wij nou allemaal familie? Eigenlijk zijn we allemaal familie van elkaar als we teruggaan naar het allereerste begin, naar Adam en Eva. We zijn kinderen van Adam. Wij komen allemaal voort uit Adam en Eva. En dat niet alleen. We moeten nog een stap dieper gaan. We dragen ook de zonde van Adam en Eva mee. Die zit in ons hart. We zijn in dat opzicht ook echt familie van Adam en Eva. We lijken op Adam en Eva. Wij zijn van nature ook geneigd God te haten en onze naasten te haten. Dat is wat de Bijbel laat zien. Onze keuze tegen God. Kijk, als je wel eens zegt van jongeren, maar soms ook ouderen, je kunt wel zien van wie ze familie zijn. Je ziet het aan hem, je ziet het aan haar. Die familietrek, die karaktertrek. Of soms ook uiterlijk. Dat je een jongere tegenkomt en dan zeg je, dat is precies een opa. Of dat meisje, dat lijkt precies op haar oma. Of die lijkt sprekend op zijn broer. Nou gemeente, jongens en meisjes, ouderen, wij lijken allemaal sprekend op Adam. En dan niet alleen maar aan de buitenkant, maar juist ook van binnen, met diezelfde zondige aard. Adam en Eva zijn onze eerste voorouders. En wij zijn in Adam gevallen mensen. En onze natuur is zo verdorven. Dat is zo diep geworteld in ons hart, dat we vanuit onszelf ook alleen maar voor onszelf leven en op God en niet op God gericht zijn. Wat is een van de eerste woordjes die een kind leert zeggen? Ik wil dat niet. Ik wil dat niet, dat is het eerste. Dat zit er bij ons in. Laten we vanmorgen heel eerlijk zijn, gemeente. Dat die egoïstische trek diep geworteld zit in ons aller hart. Niet dat we er allemaal op dezelfde manier mee omgaan. En je kunt je natuurlijk jezelf op de voorgrond stellen en altijd je laten horen. En dan zeg je, dat is iemand die voor zichzelf opkomt en dat is iemand die zichzelf laat gelden. Dat is iemand die zichzelf graag aardig gevonden wil worden. Maar dat kan ook op een andere manier, gemeente. Je kunt ook door anderen aardig gevonden willen worden, door altijd maar aan anderen toe te geven en altijd maar anderen te willen behagen. En dan gaat het uiteindelijk ook nog om jezelf. Want dan wil je toch weer aardig gevonden worden door anderen. Je wilt erbij horen, je wilt gezien worden. Dat zit ons in het bloed. Dat we voor onszelf kiezen en dat we op onszelf gericht zijn. Luther die zegt, de mens die is gebogen in zichzelf en naar zichzelf. Met andere woorden, we zijn op onszelf gericht. Kijk, en dat is nu wat de Heere Jezus laat zien met die geestelijke familie. Dat hij gekomen is om dat te veranderen. Om dat van binnenuit te veranderen door de kracht van de Heilige Geest. En daarom is het horen van het woord ook zo belangrijk. Die geestelijke familie, zegt de Heere Jezus, mijn moeder en mijn broers, dat zijn zij die het woord van God horen. Dat is niet het enige. Er moet nog meer komen, maar het is wel belangrijk dat we het woord horen. En daarvoor zijn we in de kerk. Daarvoor kom je op de catechisatie. Daarom zit je op vereniging. Daarom wordt er op school bijbelonderwijs gegeven. Om het woord van God te horen. Dat is ontzettend belangrijk. Want dat woord, dat kan je hart vernieuwen, zegt de Bijbel. Kijk, je hoort niet bij deze geestelijke familie omdat je vanmorgen in de kerk zit. Of omdat je lid van de kerk bent, of omdat je gedoopt bent. Het staat er allemaal niet los van en het is ook niet onbelangrijk. Daar kunnen we ook nog wel eens even over doorpraten. Maar waar het om gaat is dat er een innerlijke vernieuwing moet plaatsvinden in ons leven. Om tot die geestelijke familie van de Heere Jezus te behoren. De Bijbel noemt dat wedergeboorte. Je moet opnieuw geboren worden. Dat zei Heere Jezus al tegen Nicodemus. Want wat is wedergeboorte? Dan word je van binnenuit door de Heilige Geest vernieuwd en veranderd. Je gaat anders denken. De wil die tegen God ingaat van nature, die wordt omgebogen door de Heilige Geest. En mijn wil gaat willen wat God wil en gaat tegen mijn eigen wil in. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die breekt je eigen zondige wil. De tegenstand die er is tegen God. De tegenzin die er is tegen God. Dat je geen zin hebt om de Heere te dienen. En dat je er helemaal niet voor te vinden bent om de Heere te volgen. Dat gaat de Heilige Geest van binnenuit verbreken en veranderen en vernieuwen. Daar komt het op aan. Kijk, en dat is waarom de Heere Jezus zo reageert op het bericht dat zijn moeder en zijn broers daar buiten staan. Dit is belangrijker dan een familielid zijn van de Heere Jezus, een bloedband met Jezus hebben. Laten we dat ook beseffen, gemeen. Je wordt niet behouden omdat je een gelovige vader of moeder hebt. Je wordt niet behouden omdat je bebe of opa de Heere vreest. Dat je een oma hebt die de Heere kent. Dat is een voorrecht. Maar het komt erop aan dat er die persoonlijke band met de Heere Jezus in jouw leven is. Die geestelijke band. Die hadden Maria en zijn broers ook nodig. Anders zouden ze misschien wel tot de aardse familie van de Heere Jezus hebben behoord. En kunnen zeggen, wat zijn we bevoorrecht. Maar uiteindelijk helpt dat niet tot ons eeuwig behoud. In die zin dat we op grond daarvan behouden zouden kunnen worden. En dat is wat Jezus voor ogen heeft. En dat is niet hard van de Heere Jezus om dan zo te reageren tegen zijn moeder en tegen zijn broers. Maar het is zijn liefde die hen en ons allemaal laat zien wat echt nodig is, wat echt belangrijk is. Jezus is zelfs naar het kruis gegaan voor die geestelijke familie. Hij heeft zijn leven gegeven om hen tot zijn eigendom te maken, tot zijn gemeente. Hij brengt zondaren terug. Hij maakt zondaren door zijn Heilige Geest tot zijn eigendom. En dat niet alleen. Je wordt aangenomen tot zonen en dochters van God de Vader. En je mag Jezus kennen als je oudste broeder. Hier schittert de genade van God. Dat mensen die van huis uit tegen God zijn, kinderen van Adam, uit genade aangenomen worden tot kinderen van God en een erfgenaam worden van God en een mede-erfgenaam van Christus. Die geestelijke familie die deelt in het heil, in de erfenis. Die geestelijke familie, dat is, zegt de Heere Jezus, waar het op aankomt. En waaraan herken je nu die geestelijke familie? Kijk, je hebt families die je ook herkent, soms aan karaktertrekken, soms aan het uiterlijk, ik zei het al. En soms zeg je, die is precies als zijn vader. Je merkt het, het is een aardje naar zijn vaatje. En zo is het ook met deze geestelijke familie. Die herken je ergens aan. Die hebben dezelfde aard, zou je kunnen zeggen. De geestelijke aard. En wat is die geestelijke aard? Mijn moeder en mijn broers zijn zij die mijn woord horen en doen. Dus niet alleen maar het woord horen. Kijk, en dat laat de Heere Jezus nou zien in de gelijkenis van de zaaier. Dat er wel mensen zijn die het woord horen, maar uiteindelijk heeft dat woord geen effect. Ze doen het woord niet. Ze zijn alleen maar een hoorder van het woord. Kijk het maar na. Bij die drie situaties die de Heere Jezus tekent daar in die gelijkenis, dat het zaad ook gestrooid wordt. Langs de kant van de weg en op een steenrots. En wanneer het verstikt wordt door de doden en distels. De Heere Jezus zegt, het gaat om mensen die het woord horen. En aan het slot van Lucas 6, dan zie je dat deze hoofdstukken gemeente met elkaar samenhangen. Daar sluit de Heere Jezus de bergrede af. Met die wijze en die dwaze bouwer. En dan laat hij zien dat de mens die het woord van God hoort en doet, een wijze bouwer is. Want hij bouwt, jongens en meisjes, zijn huis op een steenrots. En dat heeft een fundament, dat huis. En als dan de storm komt, dan blijft dat huis staan. Maar de mens die het woord van God niet, ja wel hoort, maar niet doet, die is een man die een huis bouwt zonder fundament. En als dan de stormen komen, dan stort dat huis in elkaar. Want het was op het zand gebouwd. Het had geen fundament. Hoe horen wij, gemeente? Wat doet het woord in ons leven? Kijk, wij horen wel. Maar wat gebeurt er van verder hier? Je hoort het woord van God. Je zit in de kerk, je luistert, je probeert te luisteren naar de preek. Maar ondertussen gaan je gedachten zomaar weer ergens anders naartoe. Je hoort van de noodzaak van bekering. En het wordt je op het hart gedrukt, bekeer je. Maar ondertussen denk je aan die nieuwe iPhone die je zo graag wil hebben. En waar je mee voor bezig bent om te werken, om het geld bij elkaar te krijgen. Of de Heere zegt in zijn woord, geef mij je hart. Maar je denkt bij jezelf, ja, nu nog niet. Ik wil eerst mijn eigen dingen doen. In de preek gaat het over Jezus Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De enige weg tot behoud. En je hoort het. En je bent de kerk nog niet uit. En je hebt het alweer over vakantie. En je hebt het alweer over je werk of andere dingen. En wat er in de kerk gezegd is, dat vervaagt alweer. Hoe horen wij, gemeente? Ja, het kan ook nog anders, zegt Jezus. Het kan zelfs zijn dat in de kerk het woord indruk maakt. En dat je er iets van voelt in je hart. Dat het ernst is wat hier gezegd wordt. En dat het maar geen verhaaltje is. Dat het om eeuwige dood en eeuwig leven gaat. Maar morgen dan zit je weer op school. En dan ben je weer bezig met je vakken en dan ben je weer bezig met je stage. En de hele dag ben je druk en je bent bezig met je huiswerk en met je verslagen. En dan moet je natuurlijk nog even naar de sportschool om je fitness bij te houden. En je moet natuurlijk nog trainen voor het voetbalteam. En wat je zondags in de kerk voelde, dat ebt weer weg. Het komt er niet meer van om ermee bezig te zijn. Of je zit in de kerk en je voelt de kracht van het evangelie. Maar ja, morgen begint de dag alweer. Je doet je e-mailbox open en daar komen de e-mails alweer en dan ga je die beantwoorden. En dan ben je bezig met je klanten of je bent bezig met de prijzen. En je bent weer zo druk. Je bent bezig met je appberichten en dat gaat maar door. En dan wil je morgenavond even je bijbeltje pakken. Maar dan ineens dan zie je weer dat er een berichtje binnenkomt. En dan pak je toch maar weer even je mobieltje. En je bent zo weer afgeleid. En van bijbellezen komt weinig meer. Of je hebt op je mobiel je bijbeltekst, de bijbelapp. Prachtige tekst die binnenkomt. En het raakt je ook wel even wat. Maar nog geen 5 minuten later zit je op je mobiel al naar wat anders te kijken, wat rechtstreeks tegen Gods woord ingaat. Hoor. En het komt maar niet van het doen. Daar waarschuwt de Heere Jezus voor. Dat je weer in beslag genomen wordt. Door de genietingen van de wereld en van de zonde. Dat het woord weer wordt weggedrukt. Zeker de duivel, die speelt daar een bepaalde rol in. Maar we zijn zelf ook verantwoordelijk gemeend. Want Jezus zegt, let erop. Let op hoe je luistert en hoort. Het gevaar is zo groot dat je weer in beslag wordt genomen door andere dingen. Dat is zelfs zo. Dat zeg ik niet, maar dat zegt de Heere Jezus. Dat je voor een bepaalde tijd kunt geloven. En dan later afvallig worden. Dan heb je een tijdgeloof en dat is niet het echte geloof. Dan kun je soms wel blij zijn met het evangelie en je wordt erdoor bemoedigd en je wordt erdoor vertroost aan de ene kant. Maar op een gegeven ogenblik, dan wordt het toch wel te moeilijk en te zwaar. Want dan vraagt dat woord bekering, dan vraagt dat woord dat je zonden gaat loslaten. Dan vraagt het woord dat je gaat breken met zonden. Dan vraagt het woord een radicale keuze en dan gaat het je te veel kosten en dan heb je dat er niet voor over. Elke verandering is nog geen bekering gemeend. Geen echte bekering. Jezus zegt, zie erop toe hoe u luistert en hoort. Houd de spiegel voor, wat doe ik met Gods woord? Het is horen en doen. En wat is doen dan? Nou, dan kijk ik eerst even naar die gelijkenis van de zaaier. Dan zegt de Heere Jezus, wanneer dat zaad vrucht gaat dragen, dan is dat in een eerlijk en een oprecht hart. Die bewaart het woord van God in volstandigheid. Dat is met volharding. En met volharding ga je vrucht dragen. Het woord doen, dat betekent dat er vrucht is in je leven. En wie heeft er nou een eerlijk en een oprecht hart? Niemand van zichzelf. We hebben dat vanmorgen met Psalm 19 ook gezongen. Wie kan tot op het diepst zijn hart doorgronden? Van zijn verborgen afdwalingen zelfs. Niemand van zichzelf. Maar dat is nu wat het woord doet. Dat woord is krachtig door de Heilige Geest. Dat woord, dat raakt je zo, zodat je er niet meer los van komt. Er wordt iets van volharding in je hart geboren, dat je niet meer loskomt van het woord. En dat je naar het woord gaat verlangen. Je gaat anders denken door het woord. Je gaat anders willen door het woord. Je gaat anders leven door het woord. In de parallelteksten uit Marcus en Matthäus hier, bij dit gedeelte, daar zie je dat de Heere Jezus het anders formuleert. Daar zegt hij, dat woord horen en doen, dat betekent dat je de wil van de Vader doet. Dat is tot die geestelijke familie behoren. Dat je de wil van God gaat doen. En hoe komt dat dan, dat je dat gaat doen? Nee, dat is niet een streven uit mezelf om zo goed mogelijk te zijn en om te laten zien dat ik toch eigenlijk nog wel een beetje goed ben. Maar dat is omdat je zo gezien hebt dat Gods genade oneindig groot is. Dat ik een kind van Adam, die tot in de vezels van mijn bestaan niet gewillig is om de Heere te dienen, dat God nu zelf door zijn Heilige Geest mij vernieuwt en verandert om Jezus wil. Jezus maakt mij tot zijn eigendom. Hij is de oudste broeder die zijn leven voor mij ging geven. Wij worden niet behouden, gemeente, omdat wij Gods wil doen. Wij worden behouden door de vergeving van onze zonden, door het bloed van de Heere Jezus alleen. God rechtvaardigt goddelozen, alleen uit genade, zonder enige verdienste van onze kant, alleen door het offer van de Heere Jezus. Hij alleen kan ons redden en Hij alleen redt ons ook. Maar die genade verandert wel je hart en je leven. Als je gaat ontdekken wie de Heere Jezus is door zijn opzoekende zondaarsliefde, dan ga je anders denken. Kijk maar naar Zacchaeus, dan noem ik maar even een voorbeeld uit de Bijbel. Als de Heere Jezus bij hem in huis komt en als hij lid wordt van die geestelijke familie, dan zie je dat hij alles terug gaat geven aan mensen bij wie hij geld ontvreemd heeft en van wie hij geld heeft afgepakt door zijn fraude. Dan wordt hij eerlijk. Een oprecht hart, dat is eerlijk zijn voor God. Eerlijk tegenover de zonde. En de Heilige Geest die legt het verlangen in je hart om de zonde te ontvluchten en een afkeer te krijgen van de zonde. En je krijgt er zo'n verlangen naar om voor de Heere te leven. Is er dat in ons leven gemeen? Kijk, als je zegt, ik geloof, en alles blijft maar bij het oude, en er zijn geen vruchten van dankbaarheid, dan moet je het toch maar eens even goed bij jezelf nakijken. En jezelf afvragen, in het licht van Gods woord, is het wel een echt geloof? Jacobus, die broer van de Heere Jezus, nota bene gemeente, die hier nog niet tot geloof gekomen is, die zal later in zijn brief schrijven dat een geloof zonder de werken een dood geloof is. Een levend geloof draagt vrucht. En zegt Jezus het ook niet zelf in de bergrede. Niet in ieder die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Kijk, je kunt met de mond nog heel wat zeggen en je kunt met de mond heel wat belijden. Maar als je dagelijks leven ermee in strijd is, dan heeft het geen waarde voor God. Want niet in ieder die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Is dat verlangen er in ons hart? Zijn we daar nou te herkennen dat we de wil van de Vader doen? Dat die liefde van God in onze harten is uitgestort. En dat je zegt, ik heb er zo'n zin in om de geboden van de Heere te doen in mijn leven. En ik verlang er zo naar om gehoorzaam te zijn. Ik doe uw geboden oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Die heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Je vindt er zo'n vreugde in. Je wordt er blij van. Dat je de Heere mag dienen. En dat je in de wegen van de Heere mag gaan. Dat is dan geen last waarvan je zegt, dat wil ik niet. Het was zelfs het omgekeerde. Je wilt het zo graag. En je komt tot de ontdekking dat er nog zoveel in je leven is wat niet in overeenstemming is met die wil van God. En dat geeft zijn strijd en dat geeft zijn worsteling. En dat doet je bidden, Heere, maak mij toch steeds meer gelijkvormig aan uw wil. Maak mij, Heere Jezus, steeds meer gelijkvormig aan uw beeld. Zijn we daaraan te herkennen? Is dat ook wat ons samenbindt, gemeente? Dat we niet alleen maar een gemeente zijn, maar een geestelijke familie. Eén van hart en één van ziel, zoals dat in Handelingen 2 wordt getekend. Dat je met elkaar niks liever wil dan de wil van de Vader doen. Jonge mensen, zijn dat de vrienden? Zijn dat jouw vrienden? Je kent het spreekwoord wel. zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal zeggen wie jij bent. Die geestelijke familie, dat je daar zo graag bent, met mensen die ook de Heere lief hebben en de Heere dienen. En dat je zo graag samen God wilt verheerlijken en God wilt prijzen. Dat is de geestelijke familietrek die je altijd weer terugziet. Dat als je bijvoorbeeld verkering zoekt, dat het niet alleen maar gaat om iemand om mee te trouwen en het fijn samen mee te hebben in dit leven. Maar dat je zegt, ik zoek een jongen, ik zoek een meisje die God vreest. Die diezelfde familietrek heeft. Kijk, dat is die geestelijke familie van de Heere Jezus Christus. Kijk, en die familiegemeente, die wordt gelukkig nog steeds groter. Want hier zie je dat de broers van de Heere Jezus niet in hem geloven. Maar in Handelingen 1 vers 14, na de hemelvaart van de Heere Jezus, als ze daar in Jeruzalem bij elkaar zijn om te bidden, dan lees ik dat zijn broers daar ook bij zijn. En Jacobus, de broer van de Heere Jezus, wordt later een leidinggevende apostel in de gemeente van Jeruzalem. En de andere Jacobus daarvan. Van die Jacobus hebben we ook een brief. En die andere broer Judas, daar hebben we ook een brief van in de Bijbel. Met andere woorden, het is bij hen niet alleen bij die familieband gebleven. Die geestelijke band is er gekomen. Misschien zeg je wel vanmorgen. Ja, als ik naar mezelf kijk, dan is er nog zoveel wat niet in overeenstemming is met de wil van God. Soms denk ik wel bij mezelf, ben ik wel echt familie? Kan het soms ook weer allemaal overhoop liggen? Wat kan het soms een puinhoop zijn in je leven? Maar kijk dan vanmorgen naar die oudste broeder, van wie we lezen. Hij schaamt zich niet hen broeders te noemen. En dan heeft hij het over zijn geestelijke familie. Mensen met hun zonden en zwakheden. Een Petrus die hem verloochend heeft. Discipelen die voor hem op de vlucht zijn gegaan. Een David die diep in zonde gevallen is. Ik kan zo wel doorgaan, gemeente. Hij schaamt zich niet om hen broeders te noemen. Daar zit evangelie in. Voor hen die op de weg van de heiliging nog niet zo ver zijn als ze wel graag zouden willen. En wie van die geestelijke familie zou dat niet willen? Dat je groeit in heiliging, in meer en meer de wil van de Vader doen. Niet om er zelf wat mee te worden, maar om deze God en Vader te verheerlijken en groot te maken en te prijzen. Jezus, onze oudste broeder. Dat is die geestelijke familie. Wat een heerlijke evangelie gemeente. Dat Jezus zo aan ons verbonden wil zijn en aan ons verbonden wil blijven. En dat we zo mogen delen in zijn heil. Van wie? Van wie ben jij familie? Ben je al familie? Van de Heere Jezus. Amen.